haastig en de aardig maakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laten wij nu zingen uit Psalm 27, het derde en het vijfde vers. God uit het Oude Testament, de profetie van Ezechiël, daar van het 11e hoofdstuk. Ezechiël 11.
Toen hief de geest mij op en bracht mij tot de oostpoort van het huis des Heren, welke oostwaarts ziet, en zie, aan de deur der poort waren 25 mannen, en in het midden van hen zag ik Jaazania, de zoon van Asser, en Pelatja, de zoon van Benaja, vorsten des volks. En hij zeide tot mij: Mensenkind, deze zijn de mannen die ongerechtigheid bedenken en die kwaad raad raden in deze stad. Die zeggen: men moet geen huizen nabij bouwen, deze stad zou de pot en wij het vlees zijn. Daarom profeteer tegen hen. Profeteer, o mensenkind. Zo viel dan de geest des Heren op mij, en hij zeide tot mij: zeg, zo zegt de Heere, alzo zult gij lieden, o huis Israëls, want ik weet elk een der dingen die in uw geest opklimmen. Gij hebt uw verslagenen in deze stad vermenigvuldigd, en gij hebt derzelfde straten met de verslagenen vervuld. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, uw verslagenen, die gij in het midden derzelfde nedergelegd hebt, die zijn het vlees, en deze stad is de pot. Maar u lieden zal ik uit het midden derzelfde doen uitgaan. En gij lieden hebt het zwaard gevreesd, en het zwaard zal ik over u brengen, spreekt de Heere, Heere. Ook zal ik u lieden uit het midden derzelfde doen uitgaan. En ik zal u overgeven in de hand der vreemden, en ik zal recht onder u doen. Gij zult door het zwaard vallen, in de landpalen Israël zal ik u richten. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Deze stad zal uw lieden niet tot een pot zijn, en gij zult in het midden derzelfde niet tot vlees zijn. In de landpalen Israëls zal ik u richten. En gij zult weten dat ik de Heere ben, omdat gij in mijn inzettingen niet gewandeld en mijn rechten niet gedaan hebt, maar naar de rechten der heidenen die rondom u zijn gedaan hebt. Het geschiedde nu, als ik profeteerde, dat Pelatja, de zoon van Benaja, stierf. Toen viel ik neder op mijn aangezicht en riep met luider stem en zeide: ach Heere, Heere, zult gij gans een volleinding maken met het overblijfsel Israël? Toen geschiedde het woord des Heere tot mij zeggende: mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap, en het ganse huis Israël, ja, dat ganse tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben: maak u verre af van den Heere. Dit land is ons tot een erfbezitting gegeven. Daarom zeg, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen ver onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tijds tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Daarom zeg, alzo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal u lieden vergaderen uit de volken, en ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en ik zal u het land Israël geven. En ze zullen daarheen komen en al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs gruwelen van daar weg doen. En ik zal hun eenerlei hart geven, en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlezen hart geven, opdat ze wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en dezelfde doen. En ze zullen mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn. Maar welker hart het hart hunner verfoeiselen en hunner gruwelen nawandelt, dezelfde weg zal ik op hun hoofd geven, spreekt de Heere, Heere. Toen hieven de serups hun vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid van de God Israëls was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Daarna nam hij de geest op en bracht mij in het gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevankelijk weggevoerden en het gezicht dat ik gezien had voer van mij op. En ik sprak tot de gevankelijk weggevoerden al de woorden des Heren die hij mij had doen zien.
Wij willen ons nu voor de Heren verootmoedigen en hem om zijn genade bidden. Heren, wil u ons dat uitzicht schenken op de troon van uw genade en ons doen gaan in die veste en levende weg die geopend is door het gescheurde voorhangsel, dat is uw vlees, Heere Jezus. Want daarbuiten hebben we geen behoefte en geen uitzicht en geen vertrouwen in u. Alleen wanneer we uw genade zien, grote God, die gij aan ons arme en verloren zondaren ten koste legt, wordt ons hart vrijmoedig om met alle last onze zonden en plagen toevlucht te zoeken bij u. Heere, daartoe zijn we ook heden voor uw aangezicht gekomen. En we kunnen niet bogen op ons werk en we kunnen niet vertrouwen op hetgeen wij voor u gepresteerd hebben. Heere, elke dag had genoeg aan zijn zelfs kwaad. Als we dan in deze morgen voor uw aangezicht komen, dan heffen we onze handen tot u op en slaan we het oog op uw oog op en vragen van u: wees ons genadig. Wil ons uit uw innerlijke barmhartigheid een bezoek brengen met uw heil. En wil ons vertroosten in uw bedehuis naar uw beloftenissen. Opdat al de last onze zonde van onze schouders genomen en ons hart rein gewassen werd in het dierbaar bloed van Jezus Christus. En we die gerechtigheid in onze ziel mochten ontvangen die redt van de dood. Heren, dan kunnen we het leven aan. Dan kunnen we het kruis dragen. Dan kunnen we in voorspoed dankbaar en dan kunnen we in tegenspoed geduldig zijn. Dan reizen we met Abraham naar een beter vaderland. En dan weten we dat ook de reis daarheen het pad is, de loopbaan die u ons voorstelde. Dan wandelen we niet alleen, niet zonder troost en niet zonder gids. Dan is ons leven nooit uitzichtloos. Dan blijft er diep in ons hart altijd een hoop, een levende hoop, waartoe we wedergeboren zijn. Heren, het is vaak door onze zonde ver weg, maar wek u het dan op. Wil u dan vanmorgen ook de dienst des woords gebruiken om uw eigen werk te zegenen? Daar hebben we behoefte aan en daar smeken wij u om. Houd dat in het leven. Satan, hij gaat rond als een briesende leeuw. Hij is uw gram en hij is ook ons tot een vijand, omdat we niet meer van hem zijn, maar omdat wij uw eigendom gemaakt zijn. Heren, dat we zijn listen zouden onderkennen en hem wederstaan in de kracht en in de mogendheden van de Heere, Heren. Want zijn vonnis is geveld en zijn rijk is ten ondergang gedoemd. Maar we zien het niet duidelijk. We zien vaak het onderscheid niet tussen uw tuchtigingen en tussen het werk van de Satan. Tussen uw onderwijzingen en tussen de listen die hij in ons hart werpt. Geef ons licht. Geef ons uw geest. Doe ons zien wat in uw woord staat. Maar doe ons ook zien wat gij in ons hart werkt. Opdat die geest met onze geest getuigen dat we kinderen van God zijn. En als we dan kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Heere, laat ons in dat dierbaar geloof het anker van onze ziel mogen vastmaken. Om in dat hartelijk vertrouwen ons gans aan u over te geven. En te leven onder de rechterhand uw sterkte, de sterke arm des Heeren. Waardoor uw vijand verslaat en uw volk verhoogt. Laat ook de zwakken in het geloof, de lammeren van uw kudde, de kinderen, de jongens en de meisjes die u zoeken, die naar u vragen en naar uw sterkte, die smeken om een nieuw hart, om waarachtige bekering, om het leven uit u. In deze morgen horen dat gij doet wat wij nodig hebben, alleen omdat gij getrouw zijt. U handelt nooit met ons naar onze zonde. U is vriendelijk en straft tot gene stonde ons naar de dienst, maar schuilt ons alles kwijt. Zegen u ook alle die hier niet kunnen komen. Zegen de zieken, de ouden, die in eenzaamheid hun gestichten en inrichtingen in bejaardenhuizen verblijven, die verpleegd worden en die verplegen, wil ze beide met uw genade omringen. Gedenk ook aan broeder Van Veen, die deze week een ernstige operatie zal ondergaan. Ach, Heere, neem hem niet weg. Aan de zijde van zijn vrouw, in het midden van zijn jaren, uit het midden der gemeente, spaar en draag zijn leven. Heilig het aan zijn hart, dat u kennen mocht. Zoals u tot zaligheid door al uw beminden gekend wordt. Wil de roepstem aan zijn hart heiligen, terwijl het nog het heden genaamd wordt. Gedenk aan allen die in moeite en verdriet, in rouw en ziekte, eenzaam en weggaan. Wil uw kerk over de ganse aarde met uw heil vervullen. Ook daar waar de volkeren zich tegen uw erfdeel hebben vergaderd. En waar uw kinderen in bangheid der tijden onder verdrukking en vervolging bijeenkomen. Zegen uw knechten, maak ze getrouw in uw dienst. Geef ook uw dienaar vanmorgen uw heilige geest, opdat hij de gemeente mocht boeien met het woord uw genade en spreken in betoning van geest en kracht. Open uw duit uw blinde ogen, verbreek uw steden hart, opdat al zo uw rijk komen en we op deze heerlijke zomerdag niet werden afgeleid door wat warmte of loomheid. Maar dat we met ingespannen kracht ons stellen in de dienst van God, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 32, vers 2 en 3. 2 en 3 van 32. Geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken, vindt u in Ezechiël 11, de versen 19 en 20. 19, alleen deze woorden: en ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en zal hen een vleeshart geven, opdat ze wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en dezelfde doen. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hen tot een God zijn. Deze tekst spreekt ons van vernieuwing des harten en zegt ons achtereenvolgens waarin die hartsvernieuwing bestaat en in de tweede plaats welke gevolgen deze hartsvernieuwing heeft. Dus het gaat over de vernieuwing des harten. Wat is dat eigenlijk? Waar bestaat dat nu eigenlijk in? Een nieuw hart krijgen. En in de tweede plaats, welke gevolgen heeft dat nu? Waar kan je dat nu aan weten? Dat zijn dus de twee gedachten die we uit de tekst nader willen toelichten. Ik zag straks verschillende kinderen aandachtig meelezen toen dit 11e hoofdstuk uit Ezechiël gelezen is. Maar ik denk toch wel dat er weinig kinderen en niet alleen kinderen zijn die het begrepen hebben. Als je zo'n hoofdstuk meeleest, dan lees je over het algemeen de woorden wel, maar je ziet het verband niet. Er staan soms afgebroken zinnen, stukken geschiedenis, waar je de achtergronden van weten moet om de duidelijke zin te kunnen verstaan. Zo is ook dit 11e hoofdstuk van Ezechiël een moeilijk hoofdstuk. Ook ik moest eerst eens even verzinnen en het een en ander erop naslaan om het verband te kunnen begrijpen. Maar goed, daarom bent u nu vanmorgen in de kerk. En als we dan samen dit hoofdstuk en in zonderheid de verzen nazien waar we over willen spreken, dan zal u juist de genade van God wel duidelijk worden. Want daar gaat het tenslotte om. En dan blijkt het toch altijd weer op hetzelfde neer te komen. Namelijk dit: daar is een volk, het is ontrouw aan God. De ene helft wordt verdrukt en de andere helft denkt gezegend te worden. God zoekt het weggedreven. Geen dat in de klem zit, dat in de ellende zit, dat belastet en beladen wordt, dat veracht wordt in de ogen van degene die zeggen: o, maar zo'n vaart zal het met ons niet lopen. Het is altijd weer hetzelfde. Dan zoekt God het ellendige, het weggedreven, hetgeen dat niets is, het hulpeloos. En wat doet God? Dan geeft hij het een nieuw hart. En dan maakt hij ze tot zijn kinderen. En dan zegt hij: gij zijt mijn volk en ik ben uw God. Nou, dat is het thema van de hele Bijbel. Dit stukje geschiedenis spreekt ook van die onbegrijpelijke ontferming van God. Het is namelijk zo dat Ezechiël is een profeet. Een profeet die in zonderheid geprofeteerd heeft onder degene die als ballingen uit Jeruzalem zijn weggevoerd naar Babel. U weet, de Heere die heeft zijn volk verstoten. Hij heeft de zegeningen van het verbond opgeschort. Nee, hij heeft het verbond niet verbroken. Dat doet God nooit. Dat heeft God nog niet gedaan met de Joden. Hij houdt ze nog vast. Ze zijn nog zijn volk. Beminde om der vaderen wil. Ze zullen komen. Maar ze leven nog steeds in de grootste ellende. Dat is omdat ze nog steeds niet bekend hebben dat de Heere God is. En Jezus Christus hun borg en zalig maken. Maar die tijd komt. Want roeping en verkiezing zijn onberouwelijk. Maar dat is met ons ook zo. God schort soms die zegeningen van zijn verbond voor een tijd op. Zodat geslacht na geslacht wegsterft zonder de genade Gods gesmaakt te hebben. Dat heeft de Heer ook met zijn volk gedaan. Het volk der Joden. Vroeger waren de 10 stammen al weggevoerd. Dat is vroeger gebeurd. En nu is Juda weggevoerd. Groot deel naar Babel getransporteerd, gedeporteerd. In Jeruzalem is er ook nog een deel achtergebleven. En die mensen dachten dat ze het beste deel waren. Die snoefden
Wij zijn des Heren tempel. Dan kan je wel zien, die andere mensen zitten in de ellende. Die zijn weggevoerd. Maar voor ons geen nood. Jeruzalem is de pot. En wij zijn het vlees. Zo zeiden ze. Laat dan de vlammen maar om de pot kringelen. Laat het vuur maar gestookt worden. Maar wij zijn veilig. Jeruzalem is de kerk. En wij zijn in de kerk. Wij zijn de kinderen des Heren. Wij zijn overgebleven in Jeruzalem. Zo snoefden ze. Hoogmoedig. Onboetvaardig. Lichtvaardig. Goddeloos. Want ze schroomden niet om allerlei ongerechtigheid onder de dekmantel van een valse godsdienst te bedrijven. Zodat de Heere zegt in het zevende vers, de straten van Jeruzalem, die hebben u met verslagenen vervuld. Ze maakten hun ongerechtigheid meerder voor het aangezicht des Heeren. En gelijk zeiden ze, maar wij zijn toch de tempel des Heeren. Je kan toch zien dat God veel met ons op heeft. Want ons treffen die slagen niet, die anderen treffen. O, deze hoofdardij is niet uitgestorven. Buiten de kerk niet, maar ook in de kerk niet. Het ligt ons vlees om die ander die naar Babel gevoerd wordt, die eronder doorgaat, die slag op slag krijgt, te zeggen, nou, hè, heb ik het niet gezegd? Heb ik het niet gezegd? Hij krijgt toch maar slagen? Nou, dat je het maar eens op mag merken. Het is niet voor niks. Nee, wij mensen in Jeruzalem. Jeruzalem is de pot. Onze kerk is de kerk. En wij zijn het vlees. God heeft zich over ons niet te beklagen. En ze vinden zich geweldig in hun eigen ogen. Ja, daar blijkt me telkens weer. Naar twee kanten zo'n fariseïsme. Ook onder ons, in ons hart, te bestaan. Aan de ene kant mensen die zeggen, onze kerk is de ware kerk. Jeruzalem is de pot. En wij zijn het vlees. Wij zijn de kinderen van God. Wij hebben het teken des verbonds. Wie zou durven twijfelen aan zijn kindschap? We leven toch keurig netjes? We doen toch alles wat de Heere van ons vraagt? Wij zijn het vlees. Wij zijn de kinderen van God. En onze kerk is de ware kerk. Aan de andere kant, dan heb je ook mensen die tegenover deze overtrokken verbondstheologie, waar men nergens anders van weten wil dan alleen maar van het verbond en van de doop en van de trouw van God en verder niet vraagt naar de ervaring des harten, naar de verbrokenheid der ziel, naar het waarlijk bewenen van schuld en zonde voor God, naar de ervaring van de genade door het bloed van Christus Jezus in de toepassende bediening van de Heilige Geest. Zo is er van de andere zijde ook een automatisme waar we net zo bang voor moeten zijn. Dat is het automatisme van de verabsoluteerde predestinatieleer. Dan wordt alles besloten onder de noemer van God heeft verkoren en verworpen. En God kan degene die hij verkoren heeft niet verloren laten gaan. En hij kan degene die hij verworpen heeft niet behouden. Dan weet men ook geen raad met de Bijbel. Men weet geen raad met de prediking van het evangelie. Men weet geen raad met de aanbieding van Jezus Christus aan alle die onder het evangelie komen. Want men zegt, dat kan niet. Dat kan niet. God kan nooit aan degene van wie hij in zijn eeuwige raad besloten heeft dat ze verloren zullen gaan, van harte, echt, gulhartig en oprecht, zijn genade aanbieden. Want dan zou God onwaar zijn. En zo heeft men het verbond vernietigd met de verabsolutering van de predestinatie. Men brengt alles onder deze ene noemer, zeg ik, van de predestinatie. En het gevolg is dat zulke mensen alleen maar oor hebben voor striemende geestelslagen van de scherpe wet. En op deze wijze altijd weer opnieuw zich dan toch door hun verootmoediging, door hun kennis van soevereiniteit van God en van hun verlorenheid aangenaam menen te maken, waardig en geschikt willen worden om dan toch straks in genade, dat geen genade meer is, te worden aangenomen. O, deze verdommelijke leer heeft ook zijn duizenden verslagen.
Gaat maar na in de praktijk van het leven. Al zulke mensen die zo vreselijk zweren bij deze eenzijdige waarheid, ze zijn zo hard als staal. Ze zijn zo onboetvaardig. Ze leven zo puur werelds. Moet je de bankrekening maar eens nakijken. En moet je ze maar eens zien s'avonds als de gordijnen dicht zijn. Puur werelds, goddeloos. Even hard, even koud. Als die anderen die dat verbondsautomatisme aanhangen. En die de hele wereld opgeëist hebben voor Christus. En die zeggen het evangelie op alle terreinen van het leven. Maar voor wie het juist andersom uitkomt. Die alle terreinen van het leven, de hele wereld, over de kerk hebben laten heersen. En over het woord van God. En over hun eigen ziel. Het is beide even goddeloos. Beide zeggen het, want let maar op. Die ene, die mensen van het verbond, die zeggen, wij zijn de kerk des Heren. Wij zijn de ware kerk. Wij zijn het vlees en Jeruzalem is de pot. Maar die anderen zeggen het ook. Die zeggen, wij zijn de kerk. Alleen wij. En al dat andere wat er buiten is, dat is verdoemelijk. Dan wordt een valse leer gebracht. Onze kerk is de pot. En wij zijn het vlees. Nou, zij beide vallen onder het oordeel. Dat hier in Ezechiël getekend wordt over deze snoevers. Want beide groepen leven niet uit het bloed van Christus. Leven niet uit de genade van God. Dat blijkt, want ze hebben een hard hart. Ze hebben geen vleeshart. Hart. Ze hebben een stenen hart. Want u kunt aan de ene kant snoeven met een stenen hart. Maar u kunt ook aan de andere kant snoeven met een stenen hart. En dan mag het een meer schijn van waarheid hebben dan het ander, maar het is beide schijn. Beide zeggen ze. Jeruzalem is de pot. En wij zijn het vlees. En als de Heere dat aan Ezechiël laat zien, dan wordt Ezechiël in de geest naar Jeruzalem gevoerd. En terwijl dat ze daar staan, met twee hoofdmannen in hun midden, de een is Pelatja. Terwijl ze daar staan, en Ezechiël het woord van God tot hun spreekt, dan valt een van die mensen dood. In het 13e vers, daar staat het geschieden nu als ik profeteerde, dat Pelatja, de zoon van Benaja, stierf. Hij blijft zomaar dood. Hij krijgt een hartverlamming. En hij valt zo op de grond. Plotseling. Ezechiël, hij weet geen raad. Hij slaat zijn handen ineen. Hij viel neder op zijn aangezicht. En hij riep met luide stem en zeide, ach, Heere, Heere, zult ge gans een volleinding maken met het overblijfsel van Israël? Ach, Ezechiël was een knecht des Heren, maar hierin zag hij ook niet recht. Hij was nog bekoord door die snoeverijen van die mensen die zeiden, wij zijn het. Hij zei, Heren, dat is toch uw volk hier in Jeruzalem? Dat zijn ze toch? Wij zijn maar ballingen in Babel, maar deze zijn toch gebleven? En dan verlicht de Heren het oog van Ezechiël. En dan zegt hij, nee Ezechiël, je ziet het helemaal verkeerd. Dat is het vlees niet. Dat is de kerk niet. Maar die verdrukte, die ellendige, die verslagene, dat is het vlees. En Jeruzalem is de pot. Hier zal ik zeker wonen. Hier zal ik mijn volk weer vergaderen. Maar zij die roemen, wij zijn het vlees, die zijn het niet. Die zal ik verre weg drijven. Ik zal ze straffen, zegt de Heere tot drie keer toe in dit hoofdstuk. Binnen de landpalen Israëls. Ik zal ze laten zien dat al hun snoeverij hun niet behouden zal van het oordeel. Nou, in dat licht spreekt de Heere. En zegt hij in het woord van onze tekst. En ik zal hem, namelijk die ik het vlees noem, niet die zichzelf het vlees noemt. En ik zal hem enelei hart geven. En een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vleeshart geven. Ik zal maken dat. En die verdrukten in Jeruzalem. En die ballingen in Babel. Dat zal het vlees worden. Ik zal die stenen tot vlees maken. Zo striemt de Heere de hoogmoed. Maar zo ontfermt hij zich ook over degene die onder druk en kruis geen uitkomst meer zien. Want zo is het gegaan, die mensen daar in Babel. Ze wisten op plaats van ellende geen raad meer. En ze hebben uit hun benauwdheid de God des levens aangeroepen. Ze hebben in hun bange dagen hun stem tot God opgezond. En ze hebben gezegd, o Heere, denk toch aan Jeruzalem. Denk toch aan Sion. Ach, is uw toorn nu voor eeuwig over ons. En zijn uw barmhartigheden door uw toorn toegesloten. Gedenkt ge niet meer aan uw verbond. Zullen we hier moeten blijven, wij en onze kinderen. En zullen we in onze armoe wegsterven, zonder ooit het licht meer te zien. Zo zijn ze daar gaan roepen, onder de druk van de omstandigheden, in de nood van hun ziel. O geliefden, wat is dat een voorrecht, als de Heere ons in wegen brengt, waarin we voor hem buigen, en waarin we aan zijn voeten neerknielen. Dat zijn menigmaal drukwegen, ik heb het vorige week ook met klem gezegd. Het kan ook in de weg van voorspoed, maar het gebeurt menigmaal, zeer dikwijls in de weg van teleurstelling en van tegenspoed. En wanneer we dan in die wegen van tegenspoed, maar niet in de stok bijten, en wanneer we niet opstaan tegen hem die ons de plagen toebrengt, maar wanneer we die plaats mogen vinden, al biddend en al worstelend, al luisterend, komende tot een Heer die plaats mogen vinden, waar we erkennen, uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Wanneer we zien mogen, dat we door onze menigvuldige afdwalingen, ons het rechtvaardig oordeel voor tijd en eeuwigheid hebben waardig gemaakt. En wanneer onze ziel in ons begint te breken, en we God recht en gerechtigheid toe gaan kennen, dan gebeuren er twee dingen. Dan gaan we aan de ene kant zien dat God geen onrecht doet. En we gaan aan de andere kant roepen, o God, is er nog een weg ter ontkoming. Zo werkt God onder die ballingen daar in Babel. En zo krijgt Ezechiël, de knecht des Heren, de boodschap mee, dat hij zeggen moet, daar, aan de oevers van de Kabar, aan de oevers van de Gebaar, de rivier waar ze wenende hun schuld voor God bekende. Ik zeg de Heer, ik zal die mensen die in Jeruzalem snoeven, Jeruzalem is de pot en wij zijn het vlees, die zal ik van voor mijn aangezicht wegdoen. Die betrouwen op hun rechtzinnigheid, die betrouwen op hun lidmaatschap van de kerk, die betrouwen op hun ijver voor de Heer. Want dat deden de fariseeën en de schriftgeleerden bij uitnemendheid. Maar die de verbrokenheid des harten niet kenden, omdat ze stenen harten hadden. Die zegt de Heer, die zal ik verre weg doen. Maar ik zal diegenen die schreien en wenen, ik zal die armen en de kleinen, genadig zijn en goed, die zal ik opzoeken. En ik zal de ene lijn hart geven. Ze zullen niet meer zoals in vroege dagen God en de mammon samen willen dienen. De wereld en de kerk. Maar ik zal de ene lijn hart geven. Ze zullen ook samen hetzelfde zoeken. Ze zullen het heil van Sion zoeken en de gemeenschap met God in Jeruzalem. En ik zal ze een nieuwe geest in het binnenste van hun geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen. Wat is dat? Een stenen hart te hebben. Steen, dat heeft in de Bijbel ook verschillende betekenissen. Soms wordt steen juist als een zeer gunstig en waardevol voorwerp gezien, als er staat dat de Heere een rotssteen is voor alle die op hem betrouwen, dan betekent steen vastigheid, trouw van God, onwankelbare liefde. Als er staat dat degene die mijn woord hoort en hetzelfde doet, vergeleken wordt bij een man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft, dan is die steenrots Christus. En die daarop zijn huis bouwt, die zal in eeuwigheid niet door de stormen van Gods toren worden weggesleurd. Dan heeft het een gunstige betekenis. Als er van Christus staat dat hij zijn aangezicht stelde als een keisteen en niet achterwaarts week, dan betekent dat hetzelfde wat Paulus van hem zegt in de Hebreeënbrief, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. Die zo lief de zijne had, dat hij dit alles aanvaarde en droeg, zijn aangezicht stelde als een keisteen, dat wil zeggen volharde tot het einde, alsof smaad geen smaad was, alsof dood geen dood was, alsof toren Gods geen toren was, volhard tot het einde, dan is dat een gunstige betekenis. Maar al bestaat, ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, dan is dat een zeer ongunstige betekenis. Dan betekent steen onbuigzaam, levenloos, dood, ongevoelig, hard, onbekwaam tot enig goed. En zulk een stenen hart heeft nu elk mens, daar worden we mee geboren. Zo komen we op de wereld, met zo'n van God vervreemd hart, onbuigzaam, ongevoelig, hard, koud en dood als een steen. Nee, dat wil niet zeggen dat we dan nooit kunnen wenen. Dat wil niet zeggen dat we dan nooit met ernst aan de dingen der eeuwigheid kunnen denken. Dat wil niet zeggen dat we dan nooit eens bang kunnen zijn om dood te gaan. En dat we niet altijd een akelig gevoel hebben van dan. Wat volgt dan? Oh nee. Mensen met een stenen hart. Ik denk aan, ach, het begon al bij Kain. Hoe heeft Kain niet geschreeuwd onder het kwaad dat hij gedaan heeft? Hoe is hij niet weggevlucht in bangheid zijns harten voor het aangezicht van God, wetende dat hij kwaad gedaan had en gelovende dat God hem om zijn kwaad zou straffen? Hij schreeuwt het uit: ieder die me vindt, die zal me doodslaan. Ik heb geen leven meer, zo riep hij uit. En wat denkt u van Esau, toen hij zich de zegen ontnomen zag? Wat heeft hij bitter geweend? Wat heeft hij uitgeroepen? O zegen ook mij, mijn vader. Heb u dan maar één zegen, mijn vader, zegen ook mij. Wat was Saul boetvaardig toen hij tot koning aangesteld werd. Hij kroop weg tussen de pakken en de kisten. Hij durfde zich niet aan het volk te laten zien, totdat hij op de troon zat. En toen zei hij, met sprekende daden: wie is de Heere? Ik doe wat ik wil. Ik ben toch koning? Zie me aan voor de oudste des volks. Nee, het wil niet zeggen dat een stenen hart altijd zonder indrukken is. Maar het gaat bij mensen met een stenen hart, en let op, het gaat bij mensen met een stenen hart nooit om de gemeenschap met God. Het gaat soms om de slagen te ontgaan, om de hel te ontlopen, om niet te sterven, om niet in de handen van God te vallen, maar het gaat ze nooit om de toegang met God. Elk woord wat daaraan gewijd wordt, stuit af op het stenen hart. De gemeenschap met God is niet de behoefte van hun ziel. Ze zijn alleen maar bang voor God. Ze kennen God niet. Ze wenen nooit over hun schuld die ze tegen Gods goede tierenheden bedreven hebben. O, ze weten veel van gerechtigheid af, maar dan op hun eigen wijze geïnterpreteerd. Ze weten veel van de wet van God af, nog veel meer dan al Gods kinderen bij elkaar. Want de fariseeën en de schriftgeleerden, die wisten veel secuurder hoe God gediend moest worden dan die massa, waar ze van zeiden: ach, dat is het volk, de schare die de wet niet weet, die is vervloekt. Maar met dat al hadden ze toch een stenen hart. En als ze geconfronteerd worden met Jezus Christus, dan hangen ze hem aan een hout. Dan zeggen ze: weg met deze. Dan stuit elk woord van de middelaar Gods en de mensen op hun stenen hart af. O, als Jezus maar gekomen was om ze nog 1000 geboden bij te brengen, dan hadden ze met liefde aanvaard. Als Jezus maar gekomen was om te helpen wat hun nog ontbrak, ze zouden graag naar hem geluisterd hebben, want dat was hun levensideaal. Maar nu hij gekomen is en met zijn leven, meer nog met zijn sterven, van hun leven een puinhoop maakt en zegt: tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan de gerechtigheid die je nu hebt, kunt je in het koninkrijk van God niet ingaan. Als je dit vlees niet eet en dit bloed niet drinkt, dat wil zeggen, als je niet gelooft dat ik in uw plaats sterf, dan zult geen eeuwigheid het licht niet zien. En toen hebben ze hem gevangen genomen en overgeleverd aan de handen van de Romeinen. En ze hebben straks geroepen, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Kruist hem, kruist hem. Een stenige. Geliefden, hoe is het met u? O, kom, maak zelf de toepassing onder de bediening van het woord van God. Vraag u zelf af, waar is het mij om te doen? Waar leef ik voor? Waar kom ik voor naar de kerk? Waar bid ik voor? Waar lees ik de Bijbel voor? Wat wil ik horen? Waar gaat mijn hart naar uit? De Heer zegt, ik zal dat stenen hart, dat zal ik wegnemen. Ik zal het stenen hart uit haar vlees, dat wil zeggen uit haar leven, wegnemen. En zal ze een vleesen hart geven. Wat is een vleesen hart? Nou, precies het omgekeerde dus van een stenen hart. Een vleesen hart, dat is een hart wat indrukken ontvangt van God, van de Heilige Geest, die het woord Gods aan het hart brengt. Het is een bewegelijk hart. Het is een levend hart. Als het woord in dat hart nederzinkt, dan heeft dat hart het vermogen door den Heilige Geest om het woord te ontvangen als een weltoebereide aarde. Het gaat dat vleese hart om wezenlijke dingen, eeuwige dingen, echte dingen. Het gaat een vleese hart om God. Het gaat een vleese hart om in Jeruzalem te wonen, omdat daar de tempel des Heren is, omdat daar de gemeenschap met God beoefend wordt. Een vleese hart, o zeker, ook in een vleese hart zijn nog veel dingen overgebleven van het stenen hart. We zijn hier op aarde nooit 100%, maar daar is toch een levend beginsel, daar is toch een nieuwe mens. Daar is toch een zaad in ons dat niet vergaat. Daar is toch een leven in ons dat niet zondigt. Dat kunnen we eerlijk voor God laten zien. Dat is zijn eigen werk. Een vleesen hart, dat wordt warm voor God. Dat ontvangt de indrukken anders. Zowel van de wet als van het evangelie. Mensen met een stenen hart, die hoor je wel eens zeggen, ach. Het evangelie, dat moet niet gepreekt worden aan alle mensen. Dat moet alleen maar tot de verbrokenen van hart gebracht worden. De wet die moet gepreekt worden aan onbekeerde mensen. Nu met dat laatste ben ik het van harte eens, maar met dat eerste ben ik het helemaal niet eens. Ben ik het helemaal niet eens. Want een onbekeerd hart, een stenen hart, dat is net zo hard voor de wet als voor het evangelie. Al donder ik 100 jaren lang met al de vlammen van de wet en met al de donderslagen van de vurige gerechtigheid van God op het stenen hart. Ze ketsen erop af. U kent dat voorbeeld wel van die smidshond die bij het aanbeeld ligt. De vonken spatten hem op zijn huid. Maar na verloop van een paar maanden, hij ligt zijn kop niet meer op. Hij is niet meer bang voor al die vonken die van het brandende ijzer afspetten. Nee, een stenen hart ontvangt geen wezenlijke indrukken van de wet, net zo min als van het evangelie. Daarom, wij hebben geen keus te maken tussen eerst dat en eerst dat. God zegt, predik het evangelie aan alle creaturen. En dat evangelie, dat is wet en evangelie. Dat is het ganse woord van God, van Genesis tot aan Openbaringen 22. En nu zegt God, dan zullen de doden horen. Dan zal ik het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En dan zal het u een vleesen hart geven. En dat doet God onder de profetie van Ezechia. Dan geeft God die ballen. Die geeft hij een vleesen hart. Hij neemt het stenen hart weg. En als hij dan in dat vleesen hart met zijn vinger, met de vinger van zijn geest, zijn woorden schrijft. Die geven een indruk. Die woorden Gods in onze ziel geschreven. Die kunnen er nooit meer worden uitgewist. Dat levende hart ontvangt het woord. Zowel de wet als het evangelie. Zowel de donder als de zegen. Zowel de bestraffing als de vriendelijke nodiging. Zowel hel als hemel. Alles wat God in dat vlezen hart schrijft, dat ontvangt dat vlezen hart. En daar wordt dat vlezen hart werkzaam mee. Als God dan in dat vlezen hart schrijft dat we voor hem geen gerechtigheid hebben, dan buigen we het hoofd naar God toe en schrijven het met onze hand dat het waar is. En we tekenen onze schuldbrief gul, oprecht en hartelijk. En als God ons ontkoming wijst in zijn gezalfde zoon, dan komen we. Dan blijven we niet eeuwig zeggen, mocht het en zou het en had ik en kon het. Dan zeggen we, kom, Heere Jezus, ik kom. Dat is een teken van het vleeshart. Dan zijn er waarlijk tijden dat we hem aanschouwen, die schoner is dan de mensenkinderen. En dat heeft dit gevolg, opdat ze wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren. Dus hoort u het goed, mensen met een stenen hart, die wandelen nooit in de inzettingen des Heeren. Nooit. Al gaan ze van top tot teen in zwart. Denk erom, ik heb geen hekel aan zwarte kleren hoor. Dat moet u er nou echt niet uit destilleren. Ik zou wel eens wensen dat bij gelegenheden van doop en avondmaal, openbare belijdenis, onze meisjes en jongens en onze mannen en vrouwen ook dienovereenkomstig zich kleden. Maar goed, dat nu even terzijde, dat er beslist geen misverstand zou ontstaan. Maar ik heb er een hekel aan. Ik haat het. Als u doet alsof u onbekeerd toch God zou kunnen behagen, wanneer u maar naar de een of naar de andere kant hangt. Hier staat het duidelijk. De Heere zegt, als je niet wakker, dan zal je in mijn wegen wandelen, opdat zij wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren. Onthoud u het goed. We kunnen God alleen behagen wanneer we een vlezen hart hebben. Mensen met een stenen hart kunnen God nooit behagen. Nooit. Wat ze ook doen, wat ze ook laten. Want dit is het gevolg van de vernieuwing des harten. Maar dit is er dan ook het gevolg van. Dit zal dan ook zekerlijk zo openbaar komen. Kom, we willen daar ten tweede nog op letten, nadat we gezongen hebben uit Psalm 126, het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Die juichen wij in zijn verblijf. Breng, Heere, al uw gevangenen weder. Zie verder op uw erfvolk neder. Verkwik het als de watervloed die het zuiderland herleven doet. Het tweede vers van 126. Wandelen in mijn inzettingen. En die inzettingen, dat zijn de beloften en de geboden des Heren. Daarin zullen ze wandelen. Dat wandelen, dat ziet dus op het gestadig voortgaan. In vrede en met een blijmoedig hart. Wandelen doe je niet wanneer je achterna gezeten wordt. Wanneer je bevreesd bent. Wandelen, dat doe je wanneer je je aan het vermijden bent wanneer je al wandelend van de rust geniet. Wel nu, dat is ook het echte leven met God. Dat is het wandelen, het gestadig voortgaan, het onderhouden van de inzettingen des Heren. Dat is niet meer iets tegen wil en dank doen. Als je tegen wil en dank naar de kerk moet en als je tegen wil en dank naar de Bijbel zal luisteren. En als je tegen wil en dank je knieën moet buigen, dan heb je nog een stenen hart. Maar wanneer God je een vleesse hart geeft, dan zijn er tijden in ons leven dat we dat hartelijk zoeken. O, ik weet het, daar kan ook veel duisternis, daar kan veel traagheid zijn. Maar dat zit nog in dat stenen hart, in dat gedeelte dat we nog omdragen zolang we op de wereld zijn tegenover het vleeshart. Maar het vleeshart dat God ons geeft, dat begeert te horen wat de Heer is spreken zal. Dat begeert te horen wat God ons door zijn geest te zeggen heeft wanneer we onze knieën buigen en onze handen vallen. Dan gaan we toch anders over de Bijbel denken. En we gaan anders over het volk van God denken. Want dat wandelen in de inzettingen en in de rechten des Heren, dat is in tegenstelling met wat in Psalm 1 staat. Het wandelen in de raad en de vergadering van de goddelozen. En het zitten in het gestolte van de spotters. Dan komt de scheiding tussen kerk en wereld. Tussen de snoevers van Jeruzalem en tussen het gebroken volk. Dat veracht is, maar waar de Heere van zegt, ik zal zijn vlees hart geven. Dat is het vlees dat in de pot Jeruzalem zeker wonen zal. En nu zegt de Heere, en dat zal ik doen. Dat kunnen we zelf niet maken. Dat weet God. De Heere zegt, ik zal dat doen. O, laten we daar aandacht aan besteden. Men spreekt deze tijd vaak over de vernieuwing van de levensstructuur. Men moet anders gaan denken ten opzichte van de naaste. Men moet anders gaan leven ten opzichte van de hele maatschappij. Daar begint de vernieuwing niet. Dit komt uit op de nog grotere chaos. Zo stelt men vlees tot zijn arm. Ze hebben mij verlaten, wat wijsheid zullen ze hebben. Hier begint de vernieuwing. De vernieuwing van deze wereld en van deze levensstructuren, die begint hier. Zonder vleeshart is er geen vernieuwing. Maar met een vleeshart, dan komt er duidelijk een wandelen in de inzettingen des Heer. En die zullen mijn rechten bewaren, zegt de Heer. O, daar wordt veel gesproken over de rechten van de mens. Duizenden preken gehouden, ook in ons vaderland. Die zijn als een spijze zonder zout, walgelijk. Waar niemand, maar dan ook niemand, iets aan heeft. Goedkope kritiek. Alles in elkaar slaan, in de puin stoten, zonder iets nieuws daarvoor te kunnen creëren. Daar is men te lamlendig en te slap en te futloos voor. Maar hier staat, en ze zullen mijn rechten bewaren. En iets wat je bewaart, dat heeft waarde voor je. Wel nu, hieraan kunt u weten of u een vleeshart hart heeft. Dan zijn die rechten van de Heere u dierbaar geworden. En die gaat u bewaren. Eigenlijk staat er vasthouden, niet zomaar in de kast leggen en niet zomaar voor de oude waarheid strijden zonder dat er iets van te zien is in de praktijk van uw leven. Nee, dan gaat u die oude waarheid vasthouden. 'S morgens en 's middags en 's avonds in uw huis en op uw werk en ten opzichte van de mensen die God niet kennen. Dan gaat u die oude waarheid als een schat bewaren waarin de rechten des Heren verzegeld zijn. En geloof het, als wij opkomen voor de rechten des Heer, als wij zoeken mogen wat God behaagt, dan zegt de Heer, dan zal ik u beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. Als wij zijn naam voor de mensen beleiden, beleidt hij ons naam in de hemel, voor zijn Vader. En dezelfde doen staat, bewaren en doen, vasthouden er dagelijks mee bezig zijn. En tenslotte, en zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hen tot een God zijn.
Wanneer zij mijn geboden bewaren en doen, dan zullen ze daarin mij tot een volk zijn. Mijn volk. Tegenover die snoevers, tegenover die hoogmoedigen, die van zichzelf zeiden, wij zijn het volk des Heren. Maar ze hielden de rechten des Heren niet. Ze hadden het alleen maar over hun eigen rechten, over mensenrechten. Maar deze mensen, die zijn bekommerd om het recht van God. Die zijn bekommerd om de eer van God. Die zijn bekommerd dat zijn naam alom geprezen wordt. Nu zegt de Heer, dat is mijn volk. Laat aan de wereld van hun zeggen wat ze wil. Laat aan de Babyloniërs met hun spotten. Want ze zaten nog aan de oevers van de Geba. Maar straks dan zou de Heer, door middel van de ruiter op het rode paard, ze weder brengen naar Jeruzalem. En zijn plaats geven in de steden van Juda. Dan zou Ezra komen en ten tijde van het avondoffer opstaan uit zijn bedruktheid. En zijn handen uitbreiden voor het aangezicht des Heeren. En de God des levens smeken om genade alles om dat avondoffer. Dat wederom ontstoken zou worden voor het aangezicht des Heeren in Jeruzalem. Omdat God niet laat varen de werken zijner handen. En zegt de Heer, dan zal ik ze tot een God zijn. O nee, u begrijpt wel. Niet zo dat de activiteit op deze vereniging eerst van de mens moet uitgaan. Maar wel zo dat de verzekering dat God mijn God is volgt. Op de hartelijke wederkeer tot de Heer. Dat wederkeren tot de Heer is ook Gods werk. Dat niet eerst mijn werk waar God later op aansluit. Maar de verzekering dat mijn werk waarheid is. Ontvang ik wanneer ik tot God wederkeert. Houdende zijn geboden zijn rechten, dan lacht God me vriendelijk toe. Dan bemoedigt God me van de hemel. Dan zegt de Heer, zie het wel. Ik ben je God. Ik ben je zaadschot. Ik blijf bij je. Ik waak over je. Want ik ben de God van het verbond. Ik heb het toch gezegd. Dat als je in mijn wegen zou wandelen. Je mijn heerlijkheid zou zien. Nu geliefden, is er dierbaarder gunst. Dan volk van God te zijn. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Jezus Christus. Dan bevestigt God dat oud vertrouwen in onze ziel. En wij wandelen in zijn wegen. Kom, heb u al zo'n vleese hart? Dat kunt u weten. Dan zijn die rechten en die inzettingen van de Heere ten koste van uw eigen leven u dierbaar geworden. Maar dan heb u ook in die rechten en in die inzettingen des Heren het offer ontmoet. Waardoor God uw God kan zijn. En dan hebt ge nog maar één verlangen meer over. Dat de Heren heerlijk worden. In de hemel, op de aarde en in mijn hart. Amen. Trouwe God, groot van barmhartigheid, taai van geduld, mild in het schuld vergeven, trek ons. Geef u ons zo'n nieuw hart, zo'n vlezen hart, neem het stenen hart uit ons vlees weg. Heren, misschien zijn er hier van die mensen die worstelen met dat stenen hart, wiens smart het is. Dat ze dat oude hart nog in zich gevoelen. Die soms denken dat ze geen vlezen hart hebben. Omdat ze nog zo hard zijn. Maar die daarom wenen. O Heere, breek u zelf door. Daar waar het leven der genade onder zoveel. Wat niet deugt, wat niet is naar de reinheid. Van uw heerlijk woord gevangen ligt. En laat dit woord een kracht Gods zijn tot zaligheid. Laat het ook tot sterkte zijn van al. Die indrukken van uw woord ontvangen hebben. En die daarna hongeren en dorsten. Die u ontmoet hebben. Die geloven dat gij hun God zijt. Doe ons wassen. En toenemen in de kennis en in de genade. Van de Heer Jezus Christus. Laat zo uw woord heerlijk worden. Ook onder dit volk en heren. Ach, dan weet u dat er ook door deze gemeente een roep is uitgegaan. Opdat de verkondiging van dat woord gestadig zou mogen plaatsvinden. Ook als wij
naar een ander land zijn vertrokken, ach, we bidden van u. Of gij de man die door ons beroepen is, tot ons wil zenden. Opdat ook aan deze plaats het woord uw genade door hem gepredikt worden mag. Heere, zou er voor u iets te wonderlijk zijn. Geef dat we ook als gemeente u de grote herder daarom mochten smeken. En wil gij dan doen naar uw vriendelijk welbehagen en de stem uw schapen horen. Als we tot u roepen, ontfermend God, hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen dus nu Psalm 51, vers 5. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.